Ik lees u het verhaal voor van de Emmausgangers. Uit Lucas. Lucas 24, vanaf vers 13. En zoals u ziet lees ik het uit de modernste vertaling, de Bijbel in de gewone taal. En juist als het over verhalen gaat, dan vind ik dat heel mooi. Mooi om het daaruit te lezen. Het is een beetje een lange lezing, maar ik lees u het hele verhaal. Want het gaat echt over dat hele verhaal. Op diezelfde dag, dat was de dag dat de vrouwen het eerst hadden opgemerkt dat het graf leeg was. Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaus. Het dorp ligt ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen herkenden hem niet. En Jezus vroeg, waar praten jullie over? Verdrietig bleven de twee leerlingen staan. Een van hen heette Kleopas. En hij zei tegen Jezus, je komt zeker niet vandaan. Weet je niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is? En Jezus vroeg, wat dan? En toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. En ze zeiden, Jezus uit Nazareth was een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zouden worden. En daarom hebben ze hem weggebracht en hem aan een kruis gehangen. En wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Dat is het sleutelvers van het verhaal. Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood. En vandaag hebben een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan. En toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. En dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien die zeiden dat Jezus leeft. En sommigen van ons zijn toen bij het graf gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus hebben ze niet gezien. Het is geen vrolijk verhaal eigenlijk wat ze vertellen. Ze vertellen het zo van, ja. En toen zei Jezus tegen hen, wat zijn jullie toch dom? Jullie begrijpen het nog steeds niet. Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden, voordat hij koning kon worden? En Jezus legde hen uit wat er over hem in de heilige boeken stond. En hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten. En toen kwamen ze bij het dorp Emmaus. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en ze zeiden, blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij en het wordt al donker. En toen ging Jezus met hen mee. En tijdens het eten nam Jezus het brood en hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. En op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer. En de twee leerlingen zeiden tegen elkaar, had jij onderweg ook al zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde. En meteen stonden ze op en ze gingen terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de 11 leerlingen en die daarbij elkaar waren met andere leerlingen. En toen ze binnenkwamen zeiden de 11 leerlingen en de anderen, Jezus is opgestaan. Het is echt waar. Simon Petrus heeft hem ook gezien. En toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt hadden. En hoe ze Jezus herkend hadden toen hij het brood brak. Het woord van de Heer. Amen. Dit is toch een bijzonder verhaal. En het begint eigenlijk dus met dat hele gebeuren dat ze als vrienden van Jezus niet herkennen. En hoe komt dat? Kijk, God heeft ze verblind. Dat is meestal wat er gezegd wordt. En daar is ongetwijfeld, God is bij betrokken in dat hele verhaal, zonder twijfel. Maar er zijn nog andere dingen gaande. Maar voordat we tot dat punt komen, is het heel belangrijk om goed te kijken naar naar deze mannen. Want deze mannen, dat hadden wij kunnen zijn. Deze twee zijn, dit zijn getraumatiseerde mannen. Die hebben hun ziel en zaligheid aan Jezus gegeven. Voor deze jaren. Echt alles wie ze, alles wat ze waren, alles wat ze hadden. Ze hadden waarschijnlijk het lachen van allerlei vrienden en familie op het dek gehaald. Door achter Jezus aan te gaan. En door hem te geloven. Alles hadden ze aan Jezus gegeven. En nu is hij dood. En niet zomaar dood. Verraden. Verraden door de leiders die hen misschien in oorsprong hadden onderwezen. Zelfs de hoge priester. Met wie ze, die ze hoog hebben gehad. Hun hele leven lang. Ze opgevoed om die man hoog te hebben. En zelfs hij heeft degene om waar hun leven om draaide verloochend, verraden. En nou is hij dood. Nou is Jezus dood. Deze mannen zijn echt helemaal kapot. Ze zijn echt kapot. Dus hun vrienden zijn kapot. En als Jezus komt, dan zegt hij niet van, joh, word een beetje vrolijk. Je hebt toch gehoord dat Jezus opgestaan is? Nee. Jezus wil eerst hun verhaal horen. Dat vind ik sowieso al heel bijzonder. Ze herkennen hem helemaal niet. Ze weten niet dat het Jezus is. Er is een vreemdeling die komt lopen. Maar die begint met hun uit te horen. Jezus snapt wat er gebeurd is. Beter dan wie ook. Hij snapt de ins en de outs en de waarom. En toch wil hij hun verhaal horen. Dat is al zo ontzettend belangrijk. Jezus wil uw verhaal, mijn verhaal, jouw verhaal horen. Ook al slaat het nergens op. Ook al hadden we al 100 keer veel beter moeten weten. Ook al hadden we alles beter kunnen weten. Ook al is het ons al 100 keer verteld. Daar gaat het hier niet om. Jezus wil weten van wat er in hun hart is. Jezus wil hun horen. En niet zomaar even horen. Maar ze hebben 12 kilometer... Dus ze hebben de hele tijd af te leggen. Dit is echt een heel reëel verhaal. Misschien hebben ze wel een half uur, drie kwartier, je weet het gewoon niet, erover gepraat en hebben die mannen Jezus verteld wat hem is overkomen. Hun versie van het verhaal verteld. Dat is al een hele belangrijke les voor ons. Want niet alleen hadden wij het kunnen zijn, die twee vrienden, ontgoochelde, gedesillusioneerde christenen misschien, maar misschien zijn het onze vrienden. Of onze bekenden. Waarvan je denkt van, kom op zeg, je had toch beter kunnen weten. Je bent met het evangelie opgegroeid. Je had het allemaal kunnen weten. Wat zeur je nou? Zo moet het toch zijn? Ja, je kunt niet op alle slakken zout leggen. Ja. Wij kunnen zo geïrriteerd zijn. Maar Jezus niet. Jezus luistert. Hij luistert naar mensen die het allemaal veel beter hadden kunnen weten. Want niet alleen maar de jaren met Jezus die ze hebben gehad. Maar ze hebben ook... dit zijn mannen die opgegroeid zijn in de synagoge. Dus ze kennen het hele verhaal. Van Genesis tot hun einde van het verhaal. En dan Jezus daarna nog. Dat vind ik alleen al een uitdaging. Ik denk een strategische uitdaging. Als wij weten van welke mensen uit onze eigen omgeving afgehaakt zijn van het evangelie. Zoals deze mannen afhaakten van Jezus. Dan is het aan ons de uitdaging om te luisteren. Van waarom? Te luisteren. Niet commentaar te leveren. Te luisteren. Van wat is het? Van wat is er gebeurd? Maar wat is nou de sleutel van waarom deze mannen Jezus niet meer herkend hebben? De sleutel ligt in feite in het vers waar hij zegt van, waar die mannen zeggen van, wij hadden verwacht dat Jezus Israël zou verlossen. Nou zou je toch denken, deze mannen hebben Jezus wonderen zien doen. Wij weten niks van deze twee. Dus we weten ook niet waar ze allemaal bij geweest zijn en waar ze niet bij geweest zijn. Maar ze hebben Jezus aan het werk gezien. Ze hebben hem gehoord. En kennelijk, kennelijk is het verhaal waarin zij leefden niet hetzelfde verhaal geweest waarin Jezus leefde. Laat me dat een beetje verder uitdiepen. We leven allemaal in een bepaald verhaal. Wij leven ons leven op een bepaalde manier. Namelijk dat als je goede opleiding hebt bijvoorbeeld, hè, dan gaat het goed met je. Dat geeft je de kans. Dat is een verhaal waarin, dat is een aspect van het verhaal waarin wij leven. Opleiding leidt tot werk, leidt tot toekomst. Opleiding geeft perspectief. Toch? Een ander aspect is dat wij als mens vrijheid hebben om te kiezen. Dat is een deel van ons verhaal. Wij leren vanaf zo dat we onszelf mogen zijn. Dat we goed zijn zoals we zijn. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Man, vrouw, clever, niet zo clever. Iedereen heeft wat te bieden. En iedereen mag er zelf kiezen. Ook dat is een deel van ons verhaal. Als opeens iemand iets anders zegt, dat herkennen we niet eens. Dan snappen we, waar gaat dit over? Als het niet meer gaat over jouw keuze, maar nou, je familie is degene die bepaalt. En dat is het grootste deel van de wereld, nog steeds. Dan is dat een ander verhaal waarin die mensen leven. Snapt u wat ik daarmee bedoel? En dat gaat niet eens zo goed fout hoor. Kijk, in ons beleven, ons individualistische beleven, is die groepsbeleving nou toch wel een beetje minder. Maar dat is nog maar de vraag. Die mensen uit die kant die denken van nou, dat individualisme, vooralsnog gaat dat nergens heen. Want je moet nog ergens bij horen. Dus het verhaal waarin we leven is heel bepalend in de manier waarop ons leven vorm krijgt. En met wie we omgaan ook. En wie we kunnen begrijpen. En die we kunnen herkennen en zeggen van, oh ja, ja, ja. Zo denk ik ook, dat geloof ik ook. Deze mannen hebben Jezus aan het werk gezien. Maar zij hebben altijd in dat verhaal geleefd van, wij zijn het volk van God. Wij horen bij het volk van God. En als de Messias komt, dan zal die Messias ons verlossen van die gehate Romeinen. Want dat zijn wij toch. Wij zijn toch Gods volk. Wij hebben een speciaal plekje gekregen in het hart van God. God houdt meer van ons dan van wie dan ook. En hij heeft ons beloofd dat wij de aarde zullen regeren. En Jezus zegt van, joh. Je hebt wel wat gemist. Wat zijn jullie toch dom? Want het verhaal wat Jezus verteld heeft, is het verhaal van de profeten. Jezus is deel van Gods volk. Maar het hele verhaal in het Oude Testament gaat erover dat Gods volk er is omwille van de wereld. Het gaat helemaal niet over een gehate Romeinen waarvan Jezus de Joden zou verlossen. Het ging erom dat de Joden, dat het volk van God hun plek zouden innemen omwille van de wereld. En Jezus zou het toch zeggen, die heeft dat toch voldoende duidelijk gemaakt in zijn leven, toch? Ik bedoel, als het ging over het genezen van de dochter van de hoofdman, daar was het toch duidelijk. En dan geeft Jezus er ook altijd commentaar op. Of als het gaat over een vrouw die veracht is, omdat ze wat heeft gedaan wat niet binnen de regels past en binnen de normen van de tijd past. En hij zet haar in het midden en hij geeft haar gewoon de waardigheid die zij als mens krijgt van God. Het is nogal wat. Het is nogal wat. God, Jezus heeft het gewoon laten zien. Hij heeft het niet alleen gezegd, hij heeft het geleefd. En deze mannen hebben het volkomen gemist, want zij hebben een ander verhaal geleefd. En ik denk dat dat is waardoor ze blind zijn. Ze kunnen het niet, want ze hebben dus inmiddels, ze vertrekken pas nadat er dus vrouwen zijn gekomen die het lege graf al hebben gezien. Maar ze horen het niet eens, dat kan helemaal niet. Je staat namelijk niet op uit de dood. Dat kan gewoon helemaal niet. En in hun verhaal is er geen verwachting gekomen dat het misschien wel eens heel anders zou kunnen gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ons ook om, en ook van strategisch belang, om het verhaal, om niet alleen ons verhaal te kennen, maar ook te snappen dat waarom mensen soms afhaken van ons, van het christendom. Dat is, ik heb het niet over onze schuld, maar wel over, als je kijkt hoe Jezus omgaat met zijn vrienden, met mensen, met zijn eigen volgelingen, die dus afhaken. Dat hij niet zegt van, ja, ik had het ook zo voor jullie, ik wou dat jullie mee hadden gedaan. Ik had het ook zo voor jullie bestemd. Maar dat Jezus gewoon heel erg luistert naar hun verhaal. En dat hij dan het verhaal nog eens vertelt. Hij zegt niet van, nou, weet je nog toen? Nee, hij gaat gewoon rustig, gaat hij dat hele verhaal vertellen. Onderweg, alsmaar onderweg. Hij trekt op met die mannen. Het is een proces. Hij gaat het proces met die mannen aan. Om het verhaal uit te leggen. Nogmaals. En om te zien, en om het naast elkaar te leggen en zeggen van, en daarom heeft het zo moeten zijn. Hoor je het nou? Snap je het nu? Kijk, het verhaal van die mannen was op zich niet fout. Dat is ook belangrijk om je te realiseren. Want God wilde Israël bevrijden. Daar gaat het ook over. Maar het is niet het einde van het verhaal. Het verhaal is te klein. Het verhaal is wat te klein. Het was altijd Israël omwille van de wereld. Dat is altijd zo geweest vanaf Genesis. Het gaat niet over God die mensen voortrekt. Om ze voor te trekken. En daarmee de Romeinen te onderdrukken bijvoorbeeld. Dat zouden ze nou wel willen gewild hebben misschien, want die haten ze. Er zitten in dat hele verhaal waarmee de Joden, waarmee deze vrienden opgegroeid zijn, zitten aspecten die zo ontzettend waar zijn. Maar het licht wat er opvalt, daardoor missen ze de nuance. En ik denk, nou maar net, kijk, wij zijn Jezus niet, dat is duidelijk. Maar onder leiding van Gods geest denk ik dat onze verhalen soms ook moeten worden aangepast. Onze verhalen zijn al aangepast. Kijk, het feit dat wij nu hier zitten, ons geloof beleven op de manier dat wij dat doen, is al heel ver verwijderd van de kerken waar een heel aantal van u waarschijnlijk opgegroeid bent. De gereformeerde kerken of dergelijke, waar het evangelie met een ander licht erop werd verteld. En dat was niet eens zo fout misschien, maar het heeft u niet de ogen geopend. En u heeft een ander verhaal nodig gehad om het te kunnen herkennen en te zeggen van, aha, daar ging het over. En dat hele verhaal waar u mee opgegroeid bent, kwam daarmee opeens tot leven. En dan opeens is er licht en dan gaan de ogen open. Ik denk hier veel over. Als je mensen bij mij in de gemeente, en u kent ze ongetwijfeld ook, of mensen met wie ik opgegroeid ben, die afgehaakt zijn van het geloof. Ik denk dat dat voor een deel is, of voor een deel omdat zij het verhaal niet gehoord hebben. En ik heb het niet over schuld, ik heb het gewoon over een constatering van een feit. Maar ook over het feit dat wij misschien het verhaal niet goed hebben verteld. Dat we een verhaal hebben verteld dat op zich niet fout is, maar misschien aspecten heeft gemist waar zij net behoefte aan hadden. Want het verhaal is zoveel rijker. Ik heb hier niet, dit is geen sluitend antwoord, maar dit is voor mij, dit is een verhaal dat 20.000 vragen voor me oproept. Omdat het zo, ik denk dat het van strategisch belang is. Mensen die afhaken van het geloof, daar is altijd een reden voor. En dat gaat zo ontzettend vaak gepaard, zoals bij deze mannen, met desillusie. Als je alles afzweert waarin je opgegroeid bent, dat is lang niet altijd makkelijk. Mensen lopen niet altijd makkelijk weg van het geloof. Mensen zijn niet altijd makkelijk weggelopen uit die kerk, want dat is hun wereld. En als je wegloopt uit de wereld waarin je opgegroeid bent, dat is lang niet altijd pijnvrij. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is voor, als wij denken aan de toekomst van ons als gemeente, van ons als kerk. Als wij dit verhaal hebben wat voor ons zo belangrijk is en waar is, maar dat missen, dan kunnen ze ons misschien wel niet horen. Bijvoorbeeld, als voor ons verlossing in Jezus' naam, daar hebben we net over gezongen. Dat is gewoon, wij zijn zo blij dat we verlost zijn, toch? Maar verlossing is alleen maar fijn als je behoefte hebt aan verlossing. In onze postmoderne cultuur zit niemand op verlossing te wachten. Dus als we als een verlossing brengen, denk je, dat gaat zo. Dan heb je het over twee verschillende verhalen. Maar bijvoorbeeld wat in onze maatschappij heel belangrijk is, en ik denk dat het evangelie daar heel veel over te zeggen heeft, is over tot rust komen. Over je hoofd op een rijtje houden. In een wereld die zo druk is, waar zoveel op je afkomt. Permanent. Telefoons, televisies. Weet waar het allemaal niet vandaan komt. De wereld voortdurend bombardeert ons in onze kop. Dat is heel moeilijk. Het is niet voor niks dat yoga en meditatie zo groot is. En dat is voor ons makkelijk te zeggen van ja, de mensen gaan allemaal naar Oosterse godsdiensten. Ik denk dat het voor een deel is omdat wij, ik, afgeleerd hebben om te mediteren. Mediteren is een vies woord voor ons geworden. Dat klinkt zo Oosters. Maar om te zijn. Ik bedoel, de christelijke wereld heeft dat eeuwenlang goed geweten. Goed gekund. Dus misschien dat wij wel een cursus zouden moeten geven over het Christus over zijn. Het zijn bij Jezus, het zijn bij God. Het zijn bij God, zoiets. Ik weet niet hoe je zoiets zou moeten noemen. Maar het belang van rust. De Bijbel staat er vol van. Compleet met instructie. De Rooms-Katholieke Kerk heeft daar veel mee gedaan. De Lectio Divina, dat is dan voor ons al een beetje acceptabeler geworden in protestante kringen. Maar we hebben er als protestanten eigenlijk heel weinig mee gedaan. En toch is de Bijbel er vol van. Dat is een aspect van het verhaal. Het is God die ons tot ons centrum van onszelf brengt. Daar heeft hij ons gemaakt. Daar kunnen we bestaan. De wereld schreeuwt erom. Ik weet niet precies hoe we het moeten brengen. Ik kom hier niet met antwoorden, maar veel meer met vragen waar ik zelf mee loop. Van dat verhaal die we op elkaar moeten aansluiten. Mensen smeken, smachten naar dat verhaal. En ik denk dat het verhaal is van God. Gods, dat we niet hoeven te beginnen bijvoorbeeld met vergeving van schuld, want als je geen schuld voelt. God kan overtuigen van schuld, maar dat is misschien niet stap 1. Misschien wel stap 3 of misschien wel stap 10. Misschien is er een weg om daar te komen. En God weet die weg heus wel. God komt wel klaar met zijn mensen als wij er klaar voor zijn. In de huidige maatschappij is de vraag rondom waarheid en nieuws en nepnieuws heel centraal. Wij belijden hier, dat hebben we net gezongen, ons geloof in Jezus. Ik denk dat we dat altijd moeten blijven doen. Dat is de basis, het fundament van de waarheid. Absoluut. Maar dat verhaal sluit niet aan. Daar kunnen mensen buiten de kerk helemaal geen kant mee op. Dus misschien is dat verhaal van die geloofsbelijdenis, daar zijn eeuwen overheen gegaan voordat die geloofsbelijdenis daar stond. En voor die tijd is er een hele weg afgelegd. Een zoeken naar. En een bezig zijn met. Dus misschien is het niet zo slecht om gewoon eens vragen te stellen. Van hoe kom je aan die waarheid? Kom je in die waarheid? Kunnen we daar zijn boeken over geschreven. Makkelijke, moeilijke leeskringen. Misschien de leeskring over waarheid. Van waarheidsvinding. Ik zeg maar wat. Dat is een thema in onze maatschappij wat in onze kerk niet meer zo leeft. Want wij hebben toch wij hebben namelijk de waarheid. Zo simpel is het. Maar daar komen we niet zo gek ver mee. Dus als we strategisch willen denken van in onze maatschappij, maar ook de mensen in onze eigen wereld, onze kinderen, kleinkinderen, buren. Want die zijn misschien opgegroeid met dit is de waarheid, maar in hun hele verdere leven wordt dat permanent aangevallen. Permanent. Dus dan krijg je zo'n situatie als deze twee vrienden. Op een gegeven moment dan komt die desillusie, die neemt over. En dan zeg je, ik kan hier niks meer mee. Ik hou er mee op. Ik stap eruit. En dat is niet pijnloos of vrolijk altijd. Dat is echt vaak heel pijnlijk voor mensen. Dus wij moeten samen denken van, zijn wij die vrienden van Jezus? Zijn onze kinderen, onze buren, die vrienden van Jezus die het eigenlijk zo graag hadden geloofd? Maar helemaal gedesillusioneerd zijn. Durven wij het gesprek aan is het echt ze uit te horen. Echt te luisteren. Niet de waarheid er tegenover te stellen, om te beginnen. Maar gewoon eens te luisteren, waar gaat dit over? Waar ben je wel mee bezig? Wat is er centraal? En durven we als kerk het aan om ons verhaal te verbreden? Het verhaal verandert niet. God wordt niet bedreigd. Als een aspect aan het licht een tijdje centraal komt te staan, wat het voor ons misschien niet zo belangrijk is. God voelt zich daar heus niet door bedreigd. De waarheid verandert niet. God verandert niet. Jezus is nog steeds centraal in ons leven. Daar ligt onze relatie. En de rest is echt niet bedreigend. Het is een uitdaging, denk ik, voor mij, voor jullie als kerk, voor onze gemeente, om veel meer te luisteren van, is het verhaal wat mensen horen, is dat wel het verhaal waar het over gaat? Kijk, dan hebben mensen nog altijd ruimte om het af te wijzen of niet af te wijzen. Dat blijft, dat verandert niet. Maar als wij een verhaal vertellen wat zo loopt, omdat dat niet is waar ze leven, wat ze snappen het niet. Een van de redenen dat dit verhaal mij zo aanspreekt en ik gewoon niet met geen antwoorden heb, maar wel vragen, is dat een van mijn vriendinnen die ik heb ontmoet op mijn koor. Ik zing in de Amsterdamse Hendelvereniging. En die, dat is een hele leuke vriendin. Die heb ik dus pas 5 jaar, 6 jaar geleden voor de eerste ontmoet of zo. En je maakt op je latere leeftijd niet zo gauw meer vrienden. Maar Caroline en ik klikten gewoon heel makkelijk. Heel ander leven geleid. Een atheïstische familie opgegroeid. Dus het geloof komt natuurlijk ook te sprake. En zij zegt tegen mij, en ik hoor het er zo zeggen, ik hoor het er bijna iedere dag, ze zegt het nooit meer, maar ik hoor het er bijna iedere dag in mijn oren nog van, Nelke, ik kan het niet geloven. Ik zou het wel willen, ik kan het niet geloven. En ik hoorde dat zeggen, en dat heeft me heel diep geraakt, dat raakt me nog steeds. Want ik denk van, ik kan het er ook niet aan praten. Kijk, dus dan kun je zeggen van, God, u moet het openbaren. Nou, prima, daar bid ik ook voor. Maar voor mij roept dat dus ook die vragen op. Van wat is het in mijn verhaal? Hoe kan ik het verhaal natuurlijk naar waarheid? Natuurlijk. Ik heb het niet over opeens vrijzinnig worden of maak er wat van, pas je verhaal aan. Helemaal niet. Daar heb ik het helemaal niet over. Dat deed Jezus ook niet. Maar zelfs zijn diepgelovige Joodse vrienden herkenden het niet. En ze konden het niet geloven. Ze konden het niet geloven toen ze het hoorden. En ze waren blind. Het is voor mij, dit intrigeert me en het beangstigt me soms ook een beetje. En toch denk ik van, dit is waar we mee bezig moeten zijn als kerk. Nou laat ik al die vragen dump ik bij jullie. Hoe vinden jullie dat? Maar ik denk eigenlijk dat we met dat verhaal van Pasen aan de slag moeten. En dat het te goedkoop is om te zeggen van, God had die mannen verblind. En God heeft ze de ogen geopend. Ik denk dat het te gemakkelijk is. Te gemakkelijk. Want daarmee laat je de verantwoordelijkheid alleen maar bij God. Terwijl het element dat ze zeggen van, maar wij dachten dat het allemaal ging dat God nou eindelijk de Joden hun plek zou geven. Dat hij de Messias was. En dat is toch wat de Messias zou doen. Dat verhaal. Wauw, ik weet niet wat de mensen gehoord hebben in onze kerken. Wat het verhaal is waar ze vanaf haken. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het een hele intrigerende vraag is en ook een dwingende vraag. En een dwingende vraag voor de strategie de toekomst in. Daar wil ik het bij laten. Zonder antwoorden, maar wel met die vraag. En zeker als we naar hemelvaart gaan, wat wij kunnen zeggen, ik snap er ook helemaal niks van hoor. Ik geloof het, ik beleid het en ik geloof het. Ik weet ook niet eens wat ik me daarbij voor moet stellen, want ik denk dat Jezus hier is. Dus ik denk dat hij niet eens zo is gegaan, maar dat hij een andere dimensie heeft aangenomen. Maar ik moet je zeggen dat ik dat allemaal ingewikkeld vind, die hele hemelvaart. Maar Pinksteren, God komt ons om ons de weg te wijzen. Om ons deze dingen te leren. En om ons de weg te wijzen naar de toekomst in. Niet om ons verhaal eindeloos te vertellen, maar om zijn verhaal steeds weer beter te leren en steeds weer beter te vertellen. En steeds weer nieuwe connecties te maken. Daar gaat Pinkster ook over, hè? Dat is waar onze hoop ook ligt. Dat is waar mijn hoop ook ligt. Amen. Amen.